Ik zou zeggen, pak je Bijbel er maar vast bij, want die heb je nodig. Dus. En als je hem niet bij je hebt, misschien mag je dan bij je buurman of buurvrouw even meelezen. We lezen vanmorgen een aantal versen uit 1 Korinthe. En dan gaan we lezen de versen 1 tot en met 12. En ik nodig jullie dus uit hier aanwezig, maar ook de kijkers thuis, om die versen mee te lezen in je eigen vertaling. Ik lees hem vandaag uit de Naardense vertaling, uit de vertaling van Ausoren. Ja, dus we gaan lezen 1 Korinthe 10, de versen 1 tot en met 12. Nou, misschien dat ik 13 er ook nog bij doe. Ja, gaan we. Want ik wil u er niet onkundig van laten, broeders en zusters, dat onze voorouders allen onder de wolk zijn geweest en allen door de zee zijn getrokken. Allen bij Mozes zijn ingelijfd, gedoopt in de wolk en de zee. Allen hetzelfde geestelijke voedsel hebben gegeten en allen dezelfde geestelijke drank hebben gedronken, want zij hebben gedronken uit de geestelijke rots die hen volgde. En die rots is de Christus geweest. Maar de meeste van hen heeft God geen welbehagen gehad, want ze zijn neergeveld in de woestijn. Deze dingen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat we niet begeerig zouden zijn naar kwade zaken, zoals ook zij hebben begeerd. En wordt geen vereerders van beelden, zoals sommige van hen, zoals geschreven staat. Toen ging de gemeente zitten om te eten en te drinken, en stonden ze op om te stoeien. In sommige vertaling staat dansen, duidelijk een woord waar de vertalers moeite mee hebben. Je zou kunnen zeggen, het is plezier maken. En laten we geen ontucht plegen zoals sommigen van hen ontucht hebben gepleegd en er op één dag 23.000 zijn gevallen. En laten wij de Heer niet op de proef stellen zoals sommigen van hen hem hebben beproefd en zijn omgekomen door de slang. En murmureer niet, zoals sommigen van hen gemurmureerd hebben en zijn omgekomen door de verderver. Dit alles is bij wijze van voorbeeld hun overkomen en opgeschreven als een waarschuwing voor ons, op wie de einde der eeuwigheden afkomen. Zo dan, die meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. Geen beproeving heeft u aangegrepen die niet menselijk was. En getrouw is God, die niet zal toestaan dat gij beproefd wordt boven wat gij aan kunt. Nee, met de beproeving zal hij ook uitkomst geven om haar te kunnen verdragen. Tot zover. Het gaat vanmorgen over vers 12. En in de NBV staat daar: laat iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt. De apostel Paulus schrijft dit aan de leden van de gemeente in Korinthe. En hij schrijft het als een waarschuwing. En hij schrijft deze waarschuwing op met een verwijzing naar een grote groep mensen die wonderen en tekenen hebben meegemaakt tijdens de uittocht uit Egypte. En ze zijn toch, althans de meeste, zijn neergeveld. Ze zijn bezweken onder de druk van de machten uit het rijk der duisternis. Het is er de apostel om te doen dat de gemeenteleden in Korinthe dit ter harte nemen. Dat ze niet in dezelfde situatie terechtkomen. Ook vandaag is deze waarschuwing van Paulus voor jou en mij nog steeds actueel. En ik kwam bij deze tekst toen ik iets heel anders las. Ik las het verhaal in Jesaja rond koning Hiskia. En toen kwam deze waarschuwing, ja, die popte op, kwam in mijn gedachten. Hiskia. Misschien even kort iets over Hiskia. Als je het verhaal van Hiskia leest in Jesaja, dan krijg je een beeld van een man die leeft in nauwe, in zeer nauwe relatie met God. De koning stelt God centraal in zijn leven. En dat merk je, dat zie je, dat lees je. Hij reorganiseert de tempeldienst en zuivert deze van alle vreemde invloeden. Hij houdt een soort grote schoonmaak na alle afgoderij van zijn vader, koning Agas. Schitterend. Hij wil God dienen. En als hij dan op een moment ziek wordt, dan redt God hem van de dood en geeft hem er 15 levensjaren bij. Nou, die koning, die is hartstikke blij. En het is dus geen wonder dat hij een loflied zingt. Hij is dankbaar voor die dagen die hij van God heeft bijgekregen en dan zingt hij het uit. Maar hij die leeft, leeft, zal ik loven, zoals ik doe op deze dag. Ouders laten hun kinderen weten hoe trouw u bent. De Heer is mij te hulp gekomen. Laten we op de snaren spelen in de tempel van de Heer, alle dagen van ons leven. Hiskia, hij is vol dankbaarheid, hij is vol lof. En hij wil zijn God blijven loven de rest van zijn leven. Dat is schitterend. En nu jij? Loof jij de Heere al de dagen van jouw leven? Loof je de Heer alle dagen? Omdat je alle dagen in en vanuit die relatie met je Heer leeft? Dan is elke dag toch een heerlijk geschenk. Leven uit en deel hebben aan zijn heerlijkheid. Dat je in je leven ervaart. Hij is erbij. In al die kleine dingen. In het leven met de Heer. Merk je op dat het geen onmogelijk lijkt. Toch mogelijk wordt. Of heb je die ervaring niet? Het zijn niet altijd die hele grote gebeurtenissen. Maar het zit hem vaak in die hele kleine dingen. Die alledaagse dingen zou ik bijna zeggen. En het is toch schitterend als je ervaart dat er zaken in je leven veranderen. Ja, veranderen ten goede veranderen. Bijvoorbeeld dat jouw manier van denken, jouw manier van reageren, die van geslacht op geslacht gaan, doorbroken worden. En je in de geestelijke vrijheid wordt gesteld door Gods kracht. Dan ga je toch wel juichen, jubelen, en dat doe je dan luidkeels, alle dagen van je leven. Dat is toch schitterend. Stel je voor dat we hier zo de ark binnenkomen. Wat zal dat teweeg brengen? Oh, jullie juichen nog niet alle dagen van je leven. Nou, ik zal eerlijk zijn. Ik ook niet. Maar het is wel mijn verlangen, en ik hoop ook jouw verlangen, om het meer te gaan doen. Om er werk van te maken. Even terug naar Hiskia. Hiskia, hij brengt het in zijn loflied schitterend onder woorden. Maar dan gaat het toch mis. En die Hiskia, hij stond zo stevig in zijn relatie met de Heer. En gaat toch onderuit. Hij houdt zich niet aan de raad van God. Aan de raad die hij heeft gekregen via de profeet Jesaja. Hij ontvangt tegen Gods raad in de gezanten uit Babel. Babel, beeld van aardsgericht leven. Beeld van alles wat je wegvoert, afhoudt van God. En Hiskia, hij prijst niet langer God, maar hij prijst zijn verworven bezit. Hij zet zichzelf op de voorgrond. En hij doet dit door aan de gezanten te laten zien hoe groot zijn aardse rijkdom wel is. En dan staat er: Hiskia nam hun boodschap in ontvangst en liet hun al zijn schatkamers zien. Het zilver, het goud, het reukwerk, de kostbare olie en ook zijn arsenaal en alles wat zich in zijn magazijnen bevond. En er was niets in zijn paleis of in zijn rijk dat Hiskia hun niet liet zien. Dat is wat. Hiskia presenteert zich als een goede bondgenoot. En hij kan de verleiding niet weerstaan en opent zijn hart en zijn huis voor de vijand. Hij is blijkbaar blij met het bezoek. En hij luistert naar de gezanten en stelt zich er geestelijk voor open. En dat hij al die rijkdom van de Heer heeft ontvangen, dat vertelt hij er niet bij. Hiskia is ongehoorzaam. En dan staat er in de NBG, hij schoot tekort in dankbaarheid en werd hoogmoedig. En de Heer heeft hem meerdere keer door de profeet Jesaja aangegeven: ga geen verbintenissen aan met het andere volk. Dat moet je niet doen. En deze waarschuwing, die klinkt ook vandaag nog voor jou en mij. Ga geen verbintenissen aan met zaken waarin leven Gods niet aanwezig is. Waar God dus niet de bron van is. Vertrouw op de Heer en op niemand anders. Dus luister alleen naar Hem. En dan denk ik, ja, dat ene moment zeg je dat je de Heer je hele leven wil loven. En kort daarna doe je iets tegenovergesteld. Merkwaardig. Hoe is dit toch mogelijk in een mensenleven? Het ene moment vol lof en dank voor de Heer, voor wat Hij doet en heeft gedaan in jouw leven. En het andere moment heb je de grootste moeite om geestelijk te blijven staan. Kom je dat wel eens tegen in je eigen leven? Bid de Heer, Heer, help mij maar te doorzien. Help mij het te zien door Heilige Geest. Waarom dreig ik te vallen? Wie staat, ziet toe dat hij niet vallen. Dat is een spreekwoord, een Bijbels spreekwoord. Wie staat, ziet toe dat hij niet vallen. Is dat nou een waarschuwing van Paulus dat je nooit voluit kan leven? Dat je altijd vrees moet hebben dat je niet kan blijven staan? Paulus zegt het trouwens anders dan het spreekwoord. Hij schrijft: laat iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt. Dat is iets anders. Paulus waarschuwt dat je moet oppassen dat je niet valt. Paulus gaat er dus vanuit dat je staat. En dat je niet hoeft te vallen. Je bent immers door het offer van Jezus Christus overeind gezet. Je hebt toch geestelijke grond onder je voeten gekregen. En je bent door Jezus Christus weerbaar geworden. Geestelijk staan. Dat is een bewustzijn hebben van de geestelijke wereld waarin je leeft. Je bent hiervan doordrongen en leeft vanuit het besef dat het zoonschap in jou in ontwikkeling is. Maar je weet en je ervaart ook dat de boze er alles aan doet en zal doen om dat proces te vertragen en als het aan hem ligt stop te zetten. Maar jij hoeft niet te vallen als je je door de Heer laat leiden. Je hebt namelijk niet voor niks de Heilige Geest ontvangen om te zien wat er in de geestelijke wereld op je afkomt. Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat, oppassen dat hij niet valt. Je zou kunnen zeggen, het is een stevige waarschuwing van Paulus. Maar je kan ook zeggen, het is een schitterende bemoediging. Een bemoediging om in het staan te volharden. Om geestelijk sterk te zijn. Sterk te blijven. Je mag leven vanuit het besef dat de Heer je altijd kracht geeft om te kunnen blijven staan. En je mag en je kunt je vasthouden aan zijn woorden, aan zijn bemoedigingen. Die denkt dat hij stevig staat, in de Naderse Bijbel stond, die meent te staan. Het is dus op zijn minst een voorzichtige formulering van Paulus. Paulus heeft het eigenlijk over een levenshouding. Een levenshouding waarin jij denkt dat er geen gevaar is. Maar dit gevaar is er wel degelijk. Dus moet je oppassen. Je moet alert zijn. Je kunt echt staan als kind van God. Jij kan en mag voluit leven vanuit Gods kracht en genade. Maar daarmee worden de gevaren uit het rijk der duisternis niet kleiner. Wees je bewust dat de kracht van de Heer veel groter is en altijd zal zijn dan die van de tegenstander. In en vanuit die kracht mag jij leven, mag jij staan. Bid de Heer dagelijks om zicht op wat jij onderuit wil halen. Gewoon om helderheid in de geestelijke wereld, helder zicht. Richt je op wat Hij je aan woorden en gedachten voor die dag wil geven. En dat is heel wat. Schitterend, er is altijd voeding. En verbind je geloof er maar aan. Verbind je geloof eraan dat Hij altijd bij je is en je overeind blijft houden. De Heer doet wat Hij belooft en daar mag jij naar gaan leven. Richt je geestelijke zintuigen op de Heer en ga in de geestelijke wereld zien. Ik zou kunnen zeggen, blijf in de geestelijke wereld zien. Ja, maar hoe kun je nou blijven staan? Hoe kun je een leven als kind van God nou volhouden? Hoe kun je sterk zijn als er heel veel beproeving en heel veel verleiding is? Op deze vragen zijn heel veel antwoorden mogelijk. Heel veel Bijbelse antwoorden mogelijk. Maar het belangrijkste element, en dat zit eigenlijk in al die antwoorden, kom je dat ook tegen. Het belangrijkste element voor het kunnen blijven staan, is je blijven voeden vanuit de bron van levend water. Ja, dat beeld van die bron van levend water, die kennen we wel, denk ik. Maar probeer het toch nog eens even in te beelden. Een bron van levend water is een put waar altijd fris, vers water te halen is. Hoe warm het ook is, 30 graden, 40 graden, uit de bron krijg je altijd fris water. Heerlijk water. Ja, in Israël heb je ook, ja, hoe zal ik dat noemen, waterbekkens, waterreservoirs, die zijn er ook. Dat zijn grote, ja, bakken, zeg ik maar, die mensen uitgegraven of uitgehouwen hebben. En voor zover noodzakelijk zijn ze zo goed mogelijk waterdicht gemaakt. En daar wordt in de regentijd water in opgevangen. En als je geen bron in de buurt hebt, dan kan je je een tijdje lang redden met het water uit zo'n zelfgemaakt waterreservoir. Maar denk je eens in, als het in de zomer heel warm weer is, hoe denk je dat dat water er dan uit gaat zien en gaat smaken? Niet zo best. Als je dicht bij huis een echte bron van levend water hebt, waar je altijd vers water uit kan halen, dan ga je toch daar geen deksel op leggen, zo van buiten gebruik, en voortaan alleen maar oud water uit zo'n waterbak halen. Dat is net zo dom als een grote vijver in je tuin graven. Je laat je lekker vol regenen. En dan bel je vervolgens het waterleidingsbedrijf. Oase is dat bij ons. Ja, je mag de waterleiding afsluiten, want ik heb een waterbak achter in de tuin. Daar heb ik genoeg aan. Dat doe je niet, want dat is geen fris, helder water. Ja, misschien voor een momentje, maar het is niet het echte frisse water. In de Bijbel lees je vaak dat het volk hulp vraagt aan de Heer, onder verwijzing naar de uittocht, naar de bevrijding uit Egypte. Heer, toen heeft u ons bevrijd. Help ons nu ook. Ja, dan denk ik, ja, in relatie met de Heer leven, is ook bij hem te raden gaan en hulp, inzicht vragen. En dat is ook wat de Heer wil. Met je lege emmertje naar de bron van leven gaan. En daar hulp, daar kracht vragen. En je ontvangt het van hem. Heer, ik heb u leren kennen als een God die helpt en mij bevrijdt. Help mij nu ook in deze situatie. De Heer is een bron die nooit ophoudt met het geven van frisse, geestelijke voeding. Je kunt altijd bij hem komen en je wordt altijd verkwikt. Je krijgt bij hem altijd weer die geestelijke inspiratie, die geestelijke energie. Hij wil dat je bij hem alles wat je geestelijk nodig hebt, komt halen. En hij geeft in overvloed. Want hij geeft daarin zichzelf. Het is niet vreemd dat Paulus in de eerste versen van het gedeelte wat we hebben gelezen verwijst naar al hetgeen het volk van de Heer ontvangen heeft tijdens de uittocht. En dat is nogal wat. Onze voorouders zijn allen onder de wolk geweest, zijn allen door de zee getrokken, allen bij Mozes ingelijfd, allen gedoopt in de wolk en de zee, allen hetzelfde geestelijke voedsel hebben gegeten, allen dezelfde geestelijke drank hebben gedronken, maar in de meeste van hen heeft God geen welbehagen gehad. Want ze zijn neergeveld in de woestijn. Maar de meeste van hen zijn neergeveld. Ze hebben de bron van levend water verlaten. Ze zijn gevallen, bezweken door de verleidingen vanuit het rijk der duisternis. En hebben andere bronnen van inspiratie gebruikt. Ze zijn goden gaan vereren, gericht op hun eigen welbevinden. Men ging niet meer naar de bron van levend water. Anders gezegd, de levendige relatie met de Heer. Hij is op de achtergrond geraakt. We gaan weer even terug naar het beeld van die waterbak of die bron. Ja, het hebben van een eigen waterreservoir, dat heeft ook wel voordelen, toch? Een echte bron, daar moet je misschien wel heel ver voor lopen. Misschien wel een stuk, als je in Israël woont, een stuk het dal in. En dan je emmer heel diep laten zakken. En dan die emmer meenemen, ophijzen, en dan meenemen of in kruiken doen. En dan moet je terug, nou met dat zware gewicht, misschien moet je de berg wel op. Ja, en zo'n waterbak, die maak je natuurlijk naast de voordeur. Op de plek waar het jou uitkomt, lekker dichtbij, lekker makkelijk. Niet moeilijk doen, gaat lekker zo. Je kan het water er zo uithalen. Als je niet al te hoge eisen stelt, kan je best met zo'n waterbak een aantal keren uit de voeten. Als je niet alert bent en je laat inpalmen, dan mis je op momenten dat levende water niet eens meer. En als iemand anders dan tegen je zegt, kom joh, loop even mee. Als je maar een half uurtje lopen, dan ben ik een bron met heerlijk water. Ah, waarom zou ik moeilijk doen? Het gaat toch goed zo met die waterbak naast de voordeur? En ik heb genoeg kwaliteiten van mezelf om mijn eigen keuzes hierin te maken. Je begrijpt het waarschijnlijk al. Ik vertel het zo omdat het in een mensleven, ja zelfs in een volle evangelieleven, op momenten zo kan gaan. Dat je voor een korte of lange periode put uit je eigen geestelijke waterbak. En je niet laat verfrissen door het levende water. Satan wil jou laten geloven dat het eigenlijk wel goed gaat zoals het gaat. Dat je prima in staat bent om zelf richting aan jouw leven te geven. En je leeft vanuit wat je door de jaren heen samen met de Heer hebt verzameld. Je hebt woorden van God ontvangen. Mooie vergezichten over wat God met jouw leven voor ogen heeft. Je hebt momenten van geestelijke vrijheid ervaren. En vanuit dit alles leef je. Maar je leeft zonder je echt te laten verfrissen. De verdere vernieuwing, de diepere doorwerking van Gods plan voor jouw leven, staat eigenlijk op een heel laag pitje. Geestelijk drink je grotendeels uit de bak van in het verleden opgedane kennis en ervaring. Je drinkt niet meer doorlopend van het levende water. Het contact met de bron schiet er soms bij in. Vernieuwende woorden in de boodschap, tijdens de Bijbelstudie of op de kring. Ja, je hoort ze wel, maar ze worden geen onderdeel van jouw geestelijk leven. Je gaat gewoon naar de gemeente, heel trouw. Je betaalt je tiende. Zo nu en dan ga je eens naar een kring of een leerhuis op woensdagavond. Prima toch? Ik voel me lekker thuis in de gemeente, de sfeer is er hartstikke goed. Maar je wordt weerhouden om echte verdere vernieuwing en reiniging door te laten werken in jouw leven. Dat zijn de momenten dat je wordt tegengehouden om de moeite te nemen om echt diep te gaan met je emmer. Een ander voorbeeldje. Het is als een batterijlampje met een batterij voor eenmalig gebruik. De batterij wordt niet opgeladen en de uitstraling van het lampje wordt langzaam minder. En dan herhaal ik de waarschuwing van Paulus. Zo dan die meent te staan, zie toe dat hij niet valt. Het gevaar van vallen is er voor jou en mij net zo goed. En het is niet erg als het een keer gebeurt, maar maak het met de Heer in orde en ga naar Hem toe. En ga weer op je geestelijke voeten staan. Denk bewust na over de vragen. Hoe stevig sta ik eigenlijk in de boodschap van Gods Koninkrijk? En zou dat nog wat meer mogen? Hoe stevig sta ik in de gemeente waarin Jezus mij een plaats heeft gegeven? Sta ik stevig genoeg? En heb je de motivatie om uitvoering te geven aan de visie van de Heer voor jouw leven? Vandaag? Sta je stevig genoeg om uitvoering te geven aan zijn vernieuwende accenten in jouw leven? En wil je je daar helemaal voor inzetten? Zodat je dagelijks wel genoeg water hebt. Water van de bron voor groei. Voor het geestelijk verstevigen van jouw fundament. Waardoor je geestelijk meer en meer weerstand kan bieden. Dus niet omvalt, maar blijft staan. Als je leeft vanuit je eigen waterbak, en het gaat zoals het gaat, omdat het altijd zo gaat, dan mis je de bruisende, de vernieuwende kracht die de Heer jou wil geven. Want woorden van Gods troon, die geven jou nieuwe kracht, motivatie, energie om te blijven staan. Ik heb vanmorgen een relatie gelegd tussen blijven staan, geestelijk sterk zijn en niet omvallen, en je doorlopend laten voeden door vernieuwende woorden. Het is een oproep, een stimulans, om niet te blijven steken in historische kennis alleen. Historische kennis van het evangelie. Hoe mooi de boodschap destijds ook was. En hoeveel we er ook vandaag nog aan hebben. Maar we zijn inmiddels wel een aantal fasen verder. En dan denk ik, je wilt toch meer en meer vernieuwing aanbrengen in je leven. Je wilt toch niet bij dat oude blijven. Of ben je al gelijkvormig aan de Heer? Nee toch, ik niet hoor. Dan denk ik, Heer, vernieuw mij maar van dag tot dag. Ja, en dat kost soms strijd. Ja, dat weet ik. Maar ga ervoor. En mis die vernieuwing van denken, mis die vernieuwing van leven niet. Want het kan jouw geestelijke groei vertragen. Je kent de Bijbel. Je kent de Bijbelstudies uit het verleden erover, maar de doorgaande geestelijke verdieping hiervan zie je niet. Je moet toch openstaan voor nieuwe inzichten, nieuwe gedachten, bij die zo bekende Bijbelverhalen. Nieuwe gedachten over jouw leven vandaag en morgen. Nieuwe gedachten over jouw functioneren in zijn gemeente. Ja, ook jij mag meer en meer gaan ervaren dat je denken, je manier van leven, wordt vernieuwd. Nieuwe inzichten over jouw leven die de Heer wil aanreiken, pas dat toe op jezelf. Merk ze op. Denk Denk er maar eens over na. Ga ik steeds naar de Heer? Haal ik steeds water bij de enige echte bron? En laat ik me erdoor verfrissen, door vernieuwen? Ik zeg, doe het. Doe het. En laat je steeds weer verrassen. En vollopen met zijn levende water. Zo kan je blijven staan. En volharden. Amen. Mag ik de muziekgroep uitnodigen?